We gaan naar Saul, of Saulus, later Paulus. En we beginnen in Handelingen, hoofdstuk 7 en 8. We willen een paar aspecten uit het leven van die Saulus, later Paulus, eens onder de loep nemen. Het is natuurlijk veel te veel om daar alles over te zeggen. Maar een paar aspecten die ook te maken hebben met het feit dat hij geroepen wordt en twee keer bij naam genoemd wordt. Wat natuurlijk een bijzondere betekenis heeft. Zeker als je bedenkt dat er maar een paar mensen twee keer bij hun naam geroepen zijn. Dan is dat een speciale betekenis. En de Heer wil daar wat mee zeggen. De eerste keer dat we Saul tegenkomen, Saulus, is in Handelingen 7. Dat is die geschiedenis dat Stefanus een rede houdt bij de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat hij ze voorhoudt hoe ze zich altijd hebben verzet tegen God en tegen de Heilige Geest. Nou, daar worden ze zo boos van dat ze besluiten hem te stenigen. En dat gebeurt dus ook. En Stefanus die wordt gedood. En dan staat er in hoofdstuk 7 vers 58. En zij, de overpriesters en de fariseeën en de schriftgeleerden, riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit, Stefanus dus, en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En dan gaan we verder in vers 8, in hoofdstuk 8. En Saulus stemde in met zijn dood. Dus die was daar helemaal mee eens. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Sowieso al heel bijzonder, deze geschiedenis, dat je bedenkt, de Heer Jezus had gezegd tegen de discipelen dat ze zijn getuigen zouden zijn, in Jeruzalem, in Samaria en tot het uiterste der aarde. En we lezen dat ze hier vervolgd worden door die Saulus. En er stond grote vervolging. En die vervolging maakte juist dat ze zich gingen verspreiden. Dat lezen we ook. Vers 4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Dus zo bijzonder dat, ondanks de nood die er was, het woord verkondigd wordt. En dan ook nog op de manier zoals de Heer het van tevoren al had gezegd. Maar die Saulus die ging dus behoorlijk tekeer. Er stond een grote vervolging. Dan gaan we naar hoofdstuk 9. Dan lezen we verder over die Saulus. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen. Opdat, als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. Ook dit is wel weer een bijzonder woord. Hij was op zoek naar mensen die van de weg waren. Niet mensen die de weg kwijt waren, maar die van die weg waren. En die weg heeft dus alles te maken met de persoon van de Heer Jezus die zelf gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hier worden die christenen dus genoemd mensen die van die weg zijn. En daar is Paulus naar op zoek. Zowel mannen als vrouwen. En hij wilde ze geboeid naar Jeruzalem brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. In Syrië is dat, hè. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul. Twee keer. Niet alleen, hé, Saul. Nee, heel nadrukkelijk met de klemtoon, Saul, Saul. Waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op, ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en hij at en hij dronk niet. Nou ja, in ieder geval wordt duidelijk dat die Saulus een behoorlijk strijdvaardig man was. Want hij ging behoorlijk tekeer, zoals het hier staat. Hij brieste van dreiging en moord. Hij brieste van dreiging en moord. Je zou kunnen zeggen, die Saulus die was een beetje de aanvoerder van de christenvervolging. En misschien is het goed om eventjes, en daar komen we straks nog wel meer, een tekst te lezen wat Paulus daar later van zegt. Want dan kijkt hij terug op zijn leven en dan beschrijft hij zichzelf van die tijd. En dat vinden we in 1 Timotheus 1 vers 13. En dan is het ook wel bijzonder om te zien hoe hij daar dan zelf op terugkijkt. 1 Timotheus 1 vers 13. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 12 gaat over de genade die God aan Paulus bewezen heeft. En ik begin even te lezen vanaf het begin, want dan hebben we de context te pakken. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, en dan gaat hij terugdenken aan wat hij was, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen. Omdat ik het in onwetendheid gedaan heb. In ongeloof. Dus hij vertelt er ook bij hoe het kwam dat hij dat deed. In onwetendheid, in ongeloof. Maar hij zegt heel nadrukkelijk, ik was een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Een lasteraar. In het Griekse is daar het woord blasfemie van afgeleid. En dat betekent kwaad spreken. Want dat deed hij, kwaad spreken over Jezus. En hij gebruikte woorden. Zoals we lazen in Handelingen. Hij brieste van moord en doodslag. En hij wilde ze in de gevangenis gooien. Hij was een lasteraar. Hij sprak kwaad over al diegenen die Jezus volgden. Hij was een vervolger. Letterlijk staat daar het woord jager. Hij joeg op de christenen. Een vervolger. Hij was een jager op de volgelingen van Jezus. En hij achtervolgde ze. Ging zelfs naar het buitenland toe, om naar Damascus, naar de synagoge, om ze daar op te halen. Een jager. En hij was een verdrukker. Letterlijk. Mishandelaar. Een smader. Hij begon de gemeente te verwoesten. En in Handelingen 26, daar kijkt hij ook terug op zijn leven als hij voor, ik denk, koning Agrippa staat. En dan zegt hij, in alle synagogen heb ik die gelovigen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. Ik trad in razende woede tegen hen op en ik vervolgde hen zelfs tot in buitenlandse steden. Nou, dat was Saul. Dat was Saulus. En in Galaten 1 vers 13 daar staat, u hebt gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen gemaakt heb dan veel van mijn leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overlevering van mijn vaderen. Dat geeft ons een inkijkje in dat hij op dat moment dacht, ik ben goed bezig. Hij noemt zich een ijveraar, een groot ijveraar van de overleveringen van mijn vader. Dus hij hield vast aan wat de overpriesters en schriftgeleerden hem hadden geleerd, de wet, en waar die christenen het over hadden, daar moest hij niks mee te maken hebben. Later zegt hij, ik vertrouwde op het vlees, Filippenzen 3. En ik heb ook reden om op het vlees te vertrouwen, zegt hij. Want ik was besneden op de achtste dag, ik ben uit het geslacht van Israël, ik ben van de stam Benjamin, ik ben een Hebreër, ik ben wat de wet betreft een Farizeeër. En ik was zo ijverig dat ik dacht het goede te doen, de gemeente te vervolgen. En ik was wat de rechtvaardigheid in de wet betreft, onberispelijk. Dus hij zegt met andere woorden, ik was goed bezig. Een groot ijveraar. Maar hij noemt dat op het vlees vertrouwen. Sterker nog, in 1 Timotheüs 1 vers 13 hebben we gelezen, dat hij later zegt, het was onwetendheid. Het was eigenlijk gewoon ongeloof. In onwetendheid gedaan. In ongeloof. Maar wist Saulus dan wel wat hij deed? Hij zegt dus later, ik deed het in onwetendheid. Alleen dat wordt uitgelegd met ongeloof. Dus niet je blik gericht hebben op het juiste woord, maar op het verkeerde woord. Want Saulus wist natuurlijk precies wat hij deed. Hij ging niet voor niks naar de overpriesters en haalde brieven op. Dat deed hij heel bewust. Hij wist dus heel goed wat hij deed. En zo kijkt Paulus er dus later tegenaan. Alleen, dan is het heel bijzonder wat er dan gebeurt, wat we hebben gelezen in Handelingen 9. Op het moment van zijn bekering heeft hij niets meer te zeggen. Terwijl hij in eerste instantie vol vuur was en dacht het goede te doen, wordt hij als het ware tegengehouden. Licht omstraalt hen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En vervolgens blijft er niets van hem over. Hij wordt een leidend voorwerp. Waar hij eerst zelf de baas van zijn leven was, wordt hij door de Heere God als het ware tegengehouden. Een licht omstraalt hem. Hij kan niks meer zien. Hij heeft geen zicht meer. En hij wordt een leidend voorwerp. En dan is het heel bijzonder in Galaten 1 vers 15, ik lees hem voor. Daar zegt hij, maar toen het God, die mij van de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen, door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dus later zegt hij, wat er toen gebeurde, toen God zijn zoon in mij ging openbaren, dat is dus wat God doet, niet wat Saulus doet, dat is wat God doet. Toen zegt hij, en de Heere God, die wist dat al lang. Ik had geen idee. Ik ben opgegroeid, geboren in Tarsus, opgegroeid aan de voeten van Gamaliel, een hoge professor zouden we zeggen aan de Universiteit van het Jodendom. En hij dacht alles te weten. Hij was onberispelijk. Alleen wat blijkt dan? Dat hij van de schoot van zijn moeder aan was afgezonderd en door de genade van God geroepen was. En dat de zoon die hij zo vervolgde, degene die de weg is, die wordt in hem geopenbaard. Saulus dacht dat hij goed bezig was voor God. Hij meende God te dienen. En hoe komt zo iemand tot bekering? Nou, niet door heel nadrukkelijk naar de discipelen te luisteren en te zeggen, goh, wat heeft die Jezus allemaal verteld? En zou het dan misschien toch een beetje waar zijn? Of weet je, zo'n geleidelijk proces of iets dergelijks? Nee, helemaal niet. Terwijl die vol in het verzet is. Hij brieste van moord en vervolging. Wordt hij stilgehouden. En plotseling omscheen hem een licht uit de hemel. En het mooie is, als het licht uit de hemel schijnt, stopt het licht bij de aardse mens. Dat heb je dan ook niet meer nodig. Want het licht wat je van nature hebt, doet je zien op de dingen van deze wereld. Laat je in dit geval van Paulus kijken op de wet en laat je denken, ik ben onberispelijk, goed bezig. Maar het licht van God omstraalde hen en hij wordt blind. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij hoorde die stem. Het is wel bijzonder dat hij daar in het Hebreeuws wordt aangeroepen. Saul, Saul, wat is Hebreeuws? Want het Griekse woord voor Saul, dat is Saulus. Maar hij wordt in het Hebreeuws aangeroepen. De taal die hij heel goed kende, waarin hij onderwezen was. Waarin hij precies wist hoe het zat. En Saul, ja, dat is natuurlijk ook een bekende naam uit het Oude Testament. Dat was de eerste koning van Israël. Je zou kunnen zeggen, Saul, de koning Saul, stond aan het begin van het koninkrijk van Israël. Hij was de koning van Israël door het volk gewenst, niet door God. Hij was uit de stam Benjamin, niet uit de koninklijke stam Juda. En hoe bijzonder is het dat Saul inderdaad als eerste koning bij het begin van het koninkrijk van Israël streed, die Saul, die streed tegen de koning die op dat moment nog verborgen was, David, de geliefde, die wel uit de stam van Juda kwam. Saul streed tegen de koning die nog verborgen was. En Saul zou moeten plaatsmaken voor de man naar Gods hart. Dat speelde zich allemaal af aan het begin van het koninkrijk van Israël. En we zijn nu in de geschiedenis van Handelingen 8 en 9, zou je kunnen zeggen, aan het einde gekomen van het koninkrijk van Israël. Want een paar jaar later wordt de tempel verwoest, wordt Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt en is er geen koninkrijk van Israël meer. En worden ze allemaal verstrooid. En aan het einde van het koninkrijk van Israël is daar dus weer een Saul of een Saulus. Die er is vanuit ongeloof, vanuit eigen kracht, niet omdat hij Gods woord volgde. En die Saul, die Saulus strijdt tegen de koning die verborgen is, die zich vervolgens openbaart vanuit de hemel. De ware zoon, de geliefde. En die Saul, die Saulus, die wordt een dienstknecht van de koning van Israël, de man naar Gods hart. Want hij wordt later Paulus. En dat overkomt hem dus. En heel bijzonder om te zien hoe hij inderdaad, dat zowel bij het begin van het koninkrijk van Israël als bij het eind, we te maken hebben met een Saul uit de stam Benjamin, die uiteindelijk plaats moet maken voor de ware koning, de persoon van de Heer Jezus Christus, de ware David. En wat overkomt Saulus? Nou ja, we hebben het gelezen, een licht omstraalt hen, hij valt op de grond, hij hoort die stem, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En in hoofdstuk 9, we hebben het niet gelezen, vers 15, dan is hij in Damascus. En dan zegt de Heer tegen die Ananias, weet je wel, die naar hem toe moet gaan om hem de handen op te leggen en zo. In hoofdstuk 9, vers 15, dan zegt de Heer tegen Ananias, ga, want deze Saul, deze Saulus is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Deze Saulus is voor mij een uitverkoren instrument. En dat past precies bij wat Paulus in Galaten 1 vers 15 al zei. Ik ben van de schoot van mijn moeder afgezonderd. Hoewel die eerst wat anders wilde. Maar hij bleek afgezonderd te zijn. Hij had het zelf niet in de gaten. Maar God had zijn plan klaar. En dat is wel mooi. De Heere God heeft zijn plan klaar en volvoert dat. En in dat kader is er ook een bijzondere opmerking die hier staat. Want ik ben Jezus, 9 vers 5, die u vervolgt. En dan staat er een zin waarvan u misschien denkt, ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Het is hard voor u met de... Dat wordt dus gezegd van die Saulus, die vervolger, die lasteraar, die onderdrukker. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Dat is een uitdrukking. Dat is natuurlijk een beetje een ouderwetse uitdrukking, want wij gebruiken hem in ieder geval niet. Maar het staat voor opstandig zijn, zich verzetten en daardoor in de moeilijkheden komen. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Heer Jezus tegen hem zegt, Saul, Saul, waarom verzet je je nou de hele tijd? Weet je dan niet dat je vanaf de moederschoot al bent uitverkoren om in mijn bediening te staan? Waarom verzet je je daartegen? Waarom breng je jezelf daarmee in de moeilijkheden? En natuurlijk, het gebeurt zoals het gebeurt, maar dat is de betekenis ervan. En het laat zien dat inderdaad de Heere God een plan had met het leven van Saulus. En dat hij zich, zonder dat hij dat zelf in de gaten had, hij meende goed bezig te zijn, verzette hij zich tegen het plan van God. Want die uitdrukking, het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan, die komt ervan dat ze vroeger de boer, die ploegde met een os, en die os die moest die ploeg trekken. En dan moest er rechte voren getrokken worden. Dus die os die moest, laten we zeggen, in het spoor lopen. Om zijn werk goed te doen. En die boer had een prikstok. Dat op het moment dat die os een beetje uit de pas ging. En scheef ging. Een prikstok. Een stok met prikkels eraan. Dan tikte die os aan om te zorgen. En dat voelde die, dat deed hem zeer. Om te zorgen dat hij in het goede spoor bleef. Dus op het moment dat beest uit het spoor ging, werd hij als het ware gepijnigd, voelde hij die prikkels. Hij moest zich niet verzetten, hij moet in het goede spoor blijven lopen. Nou, dat is wat hier ook gezegd wordt. Waarom verzet je je tegen mij? En het mooie is, en dat is eigenlijk altijd zo, de Heere God neemt de leiding. De Heere God neemt de leiding. En dat wordt wel duidelijk dat Paulus opeens zelf geen woorden meer heeft, want hij zegt, Heere, vers 6, wat wilt u dat ik doen zal? Opeens heeft zijn plannen om naar Damascus te gaan en die christenen in de gevangenis te gooien en te vervolgen en te lasteren en moord te doen, zijn allemaal voorbij. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En hij wordt verblind door Gods heerlijkheid. En hij wordt overgeleverd aan Gods woord. Hij wordt, zou je kunnen zeggen, overgeleverd aan Gods genade. En dat betekent dat God geeft. En dat wij, dat Paulus in dit geval, ja, niets anders hoeft te doen dan te ontvangen. Dit is wat God voor mij heeft klaargemaakt. Later zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 10. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Daar heeft dus niets te maken met, kijk eens hoe ik mij bekeerd heb. Ja, ik ben tot inzicht gekomen en ik was verkeerd bezig. Nee, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Zo is dat. Een ander punt is dat de uitverkiezing van Saul ook een mooi voorbeeld is hoe God uitverkiest. Want dat is natuurlijk af en toe nog wel eens een probleem van uitverkoren. Ja, wat is dat? Dat je bent uitverkoren. En ben ik ook uitverkoren? Nou, in hoofdstuk 9 vers 15 hebben we gelezen dat die Ananias, of dat de Heere God tegen Ananias zegt, die Saulus is voor mij een uitverkoren instrument. Dus hij is uitverkoren. Een uitverkoren instrument. Letterlijk staat er een uitverkoren vat. En een vat is een gebruiksvoorwerp dat je kunt vullen. Nou ja, dan heb je wel in de gaten door wie dat vat gevuld wordt. Door de Heere zelf. Door zijn woord. En Paulus wordt gevuld met Gods genade, liefde en kennis. En dan heb je meteen te maken wat uitverkiezing is. Dat is namelijk uitgekozen voor een bepaald doel. Dat is uitverkoren. En bij Paulus is dat natuurlijk wel heel duidelijk. Wordt erbij gezegd. Het doel wordt dan meteen duidelijk. Want hij moet naar Damascus gaan. En dan staat er, hij moet naar de straat gaan die de rechte heet. Vers 11 van hoofdstuk 9. En dat is wel mooi, die straat in Damascus, voor zover de overleveringen ons dat hebben verteld, was een straat die loopt van oost naar west. En van oost naar west, dat is de weg die de zon afgaat, die opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. Van oost naar west is ook de weg van God naar de mens. Van het oosten naar het westen. Want het westen is van God af en het oosten is naar God toe. En dan moet je je voorstellen, daar maakten ze dus een straat in Damascus. En die liep van oost naar west. Dus als de zon opkomt, dan scheen die door die hele straat heen. Geweldig beeld. En daar moet hij naar een huis toe. In die straat. En hij moet naar het huis van Juda. Nou, er staat in vers 11. Sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas. Naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus. Ja, Judas is de Griekse naam, Hebreeuws is Juda, dat is gewoon hetzelfde. Dus hij was op weg om die gemeente van Israël, om die gemeente van gelovigen te vernietigen. En waar komt hij het eerst terecht? Als God hem bij de kraag heeft gevat, komt hij in het huis van Juda terecht. En wat had de Heer Jezus gezegd waar zij een getuigenis moesten zijn? In Judea. In Samaria en het uiterste der aarde. Maar het begint bij Juda. En waar komt die Saulus terecht? In het huis van Juda. Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Dat is de eerste plaats waar hij terecht komt. Het is ook sowieso bijzonder dat de Heer Jezus door Juda verraden werd. Want Juda en Judas is natuurlijk hetzelfde. Een beeld van het huis van Juda. Het volk wat hem niet wilde. Wat hem overleefde aan de Romeinen en zei, geef ons maar Barabbas en kruisig hem. Het huis van Juda heeft de Heer overgeleverd, met name de leiders van dat huis. En na de opstanding en de dood en de hemelvaart van de Heer, is dat meteen de eerste doelgroep. Het huis van Juda, die zal horen van de levende Heer. En Petrus is ook degene die als eerste tegen Joodse mannen spreekt. En als laatste tegen Cornelius en de zijnen, iemand van een ander volk. En Paulus spreekt als eerste in het huis van Juda en uiteindelijk verkondigt hij aan de heidenen, de volken. Eerst de Jood en ook de Griek. Wordt nu al duidelijk. De Heere God verkiest voor zichzelf met een bepaald doel. Ja, zou je kunnen zeggen, maar dat is niet zo ingewikkeld, want die Saulus die had wel een hele bijzondere taak en daarvoor werd hij uitverkoren, werd hij uitverkozen. Maar dat heb ik niet. En de vraag bij veel gelovigen is, ben ik dan ook uitverkoren? Ben ik ook uitverkozen? Ja, wij zijn ook uitverkoren. Efeze 1 vers 4. Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren. Ja, maar met welke bedoeling ben ik dan uitverkoren? Want bij die Saulus hadden we wel in de gaten. Die moest een prediker worden en die moest het heil van God verkondigen en later het geheimenis openbaren. Dus ja, logisch dat er iemand daarvoor uitverkozen werd. Want de Heer God had een instrument nodig. Maar dat ben ik toch niet? Maar u en ik, wij als gelovigen zijn ook uitverkoren. Efeze 1 vers 4 zegt, al voor de grondlegging der wereld. In Gods plan hadden we al een plek. En er staat trouwens ook bij waarom. Met welke bedoeling? Nergens staat dat je net zoals Saulus de hele wereld over moet reizen. Nee. U en ik zijn in Christus uitverkoren, uitverkozen. Met de bedoeling, Efeze 1 vers 4, dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Daarom bent u uitverkoren, om heilig en smetteloos te zijn. In Christus te genieten van alle geestelijke zegen. In Christus compleet te zijn. Daartoe ben je uitverkoren. Misschien nog even over dat uitverkiezen. Ik las van iemand een mooi voorbeeld. Die zei, je zou uitverkiezen te maken kunnen hebben. Dat zou je kunnen uitleggen dat God verkiest. Maar hoe doet hij dat dan? Dat is waar wij dan ons zo druk om maken. Maar gelovigen zijn uitverkoren. Met een verschillend doel. En die persoon had, vond ik een mooi voorbeeld. Die zei, als je als klusser, en ik weet dat verschillende van u klussers zijn, een bepaalde klus te doen hebt, dan gebruik je daar het juiste gereedschap voor. Het juiste gereedschap wat nodig is om de klus te klaren. En op het moment dat jij een steeksleutel 11 nodig hebt, om een moer vast te draaien, dan zoek je in je gereedschapskist en dan zoek je die steeksleutel 11, want die heb ik nodig om de klus te klaren. Steeksleutel 11 wordt uitverkoren, omdat dat het juiste middel is om de klus te klaren. Een schroevendraaier heeft geen nut. Een waterpomptang heeft in dit geval geen nut. Is daarmee een waterpomptang en een schroevendraaier nutteloos? Wel nee, want die worden voor andere klussen gebruikt. Die worden uitverkoren voor een ander doel. Nou, ik denk dat je zo inderdaad heel mooi kan zien wat uitverkoren betekent. Als gelovigen zijn we uitverkoren met een bepaald doel. En u en ik zijn uitverkoren, wat laat zit in Efeze 1, om heilig en onberispelijk te zijn voor God. Om één in Christus te zijn en te delen in zijn heerlijkheid. Met dat doel. En Saulus was inderdaad uitverkoren, ook voor dat doel, maar met name ook voor een ander doel, namelijk om als een prediker te zijn. Uitverkiezing. God verkiest. Van de moederschoot aan afgezonderd. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Wie bepaalt het in het leven? Wat wordt bepaald in het leven? Nou, we lezen hier dat bij deze mensen God bepaalde wat er in hun leven gebeurt. Afgezonderd vanaf de moederschoot. Hadden ze daar zelf enig besef van? Ze hadden geen idee. Maar God had een plan. En later openbaart hij dat. Dat komt trouwens een paar keer voor in de Bijbel. Ik noem ze alleen eventjes kort. Het is de moeite waard om dat zelf nog eens te onderzoeken. Natuurlijk gaat het vooral ook over de persoon van de Heer Jezus Christus. De persoon van de Heer Jezus Christus. Die vanaf de moederschoot aan uitverkoren was. Het staat in Jesaja 49. Dat gaat over mijn knecht. En overdrachtelijk gaat dat ook over het volk van Israël. Maar met name ook over de zoon. De knecht des Heren. Daar staat in Jesaja 49 vers 1. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. En tegen Maria wordt dus ook gezegd, het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. De Heer Jezus was natuurlijk het voorbeeld, vanaf de moederschoot, een uitverkoren instrument. Maar het bijzondere is, het wordt ook van Jeremia gezegd. En ik vond het wel frappant, de context waarin het staat. Dat staat in Jeremia 1, vers 4 en 5. Het woord van de Heere kwam tot mij. En de Heer zegt dan, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Dus ook Jeremia was al in de moederschoot apart gezet, geheiligd. Met welk doel? Nou, staat erbij, dat is wel frappant. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen dacht ik, dat komt overeen met ook waar Saulus toe bestemd was. Een profeet, het woord van God, aan de heiden en aan de volken brengen. Dus hij was ook van de moederschoot af bekend bij de Heere. Nog eentje, Simson, Richteren 13 vers 5. Want zie, wordt tegen de vrouw van Manoah gezegd, u zult zwanger worden en een zoon baren, geen scheermes op zijn hoofd, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. En hij, met welk doel? Want als je bent uitverkoren, dan heeft dat altijd een doel, staat hier ook bij. Aan God gewijd en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dus een geweldig beeld van de verlosser. En Simson wordt gezien als degene die begonnen is Israël te verlossen. Dan staat er van nog eentje genoemd, Johannes de Doper. Daar staat in Lucas 1 vers 15, hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn of sterke drank zal hij drinken. Hij zal vanaf de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot bedachtzaamheid, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Mooi om te zien dat elke keer als er nadrukkelijk staat dat iemand is uitverkoren en deze vanaf de moederschoot af, dat er ook meteen bij staat met welk doel. Niet zomaar, nee Heere, God heeft een plan met iedereen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En de laatste van wie het staat, dat is Paulus, we hebben het gelezen. Hij heeft mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en geroepen door zijn genade. Ja, geroepen door zijn genade. Genade. We gaan nog even naar 1 Timotheus 1. Dat is dan een van de laatste dingen die ik nog even wil noemen. 1 Timotheus 1. En dan lezen we nog een keer vers 12, 13 en 14. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, die mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Hij werd dus uitverkoren. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Het mooie is dat Paulus hier drie kenmerken noemt van wie die was. We hebben het gelezen. Een lasteraar of een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. En u hoeft waarschijnlijk niet om te slaan als u naar hoofdstuk 2 gaat. Dan noemt Paulus drie aspecten van wie die nu is. En dat schrijft hij aan Timotheus aan het einde van zijn leven. En dan lezen we vanaf vers 5. Want er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld. Hij was immers uitverkoren. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, en als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Heel, heel mooi hoe Paulus eerst in hoofdstuk 1 zegt, ik was een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. En vervolgens zegt hij wat hij aan het einde van zijn leven tot de conclusie gekomen wat hij is geworden. Daartoe uitverkozen. Ik ben aangesteld als prediker, als apostel en als leraar van de heidenen. En in 2 Timotheus 1 wordt dat nog een keer herhaald. Maar het is wel bijzonder dat die drie aspecten, godslasteraar, vervolger, verdrukker, je zou kunnen zeggen, die hebben hun tegenbeeld in wat hij later geworden is. Een prediker, een apostel en een leraar van de heidenen. In de eerste plaats een prediker. Dat is een, je zou kunnen zeggen, dat gaat natuurlijk over het prediken van het woord van de waarheid. Dat is net wat anders dan dat hij een lasteraar is. Want dat is het woord van de waarheid ten onder houden. Dat is inderdaad kwaad spreken. Terwijl de prediker hier gaat over het woord verkondigen. De boodschap van genade. En Paulus deed dat In eerste instantie in de context van het koninkrijk, handelingentijd. En later in de context van de verborgenheid. En hij spreekt, niet als zijnde een godslasteraar, weg met al die mensen. Je moet je aan de wet houden. Nee, zijn nieuwe boodschap, zijn predikersboodschap, zou je kunnen zeggen, kenmerkt zich door twee aspecten. Dat namelijk de rechtvaardiging van God is en niet uit de wet. En dat er verzoening is, niet door het bedekken van zonde en schuld met bloed van dieren. Want dat was verzoening in het Oude Testament. Maar dat er verzoening is, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Een vele malen grotere verzoening. Eerst dacht hij dat via de wet gerechtigheid geregeld kon worden. Maar dan schrijft hij in Romeinen 3. Nu is er buiten de wet om gerechtigheid van God. Door het geloof van Christus. Die heeft het gedaan. Niet ik, zegt Paulus. Door het geloof van Christus is buiten de wet om rechtvaardiging tot stand gebracht. En verzoening. Colossense 1 vers 20. Want hij heeft door Christus alle dingen met zichzelf verzoend. En heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. En hij heeft hen die voorheen vervreemd waren en vijandig gezind waren, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dat was een heel ander woord wat hij daar predikte. Dat was geen moord en doodslag. Maar dat was de genade van God. Dat iedereen heilig, smetteloos en onberispelijk voor God mag staan. Hij was dus een prediker geworden. In plaats van een godslasteraar. Hij is een apostel geworden. In plaats van een vervolger. En vervolger, zei ik al, dat zou je ook kunnen vertalen met een jager. Nou, een apostel is eigenlijk ook een jager. Want apostel betekent gezonden. Ja, je wordt erop uitgestuurd, ik zou zeggen in de goede zin van het woord, om te jagen. Want ook een jager gaat erop uit om buit te vinden. Paulus was een apostel, een gezondene. En verschillende keren noemt hij dat, Colossense 1, Paulus door de wil van God, een apostel, een jager van Jezus Christus. Niet van de fariseeën, niet van de schriftgeleerden, niet van het jodendom, niet van de wet. Want dat was een jager om te doden. Weg met al die christenen. Weg met diegenen die de weg volgen. Weg met hun. Nee, Paulus zegt, ik ben een apostel door de wil van God. Een apostel van Jezus Christus. Een apostel van de heidenen. En hij behoorde dan ook niet tot de 12, waar Petrus toe behoorde. Er waren 12 apostelen met hun speciale uitverkiezing, hun taak om het heil aan Judea, Samaria en het uiterste der aarde. Maar uiteindelijk houdt Judea en Samaria op te bestaan. En Paulus wordt de apostel, zoals hij het ook zelf zegt in Romeinen 11, een apostel van de heidenen. En wel mooi is, als je over dat beeld van jager hebt, wat hij later schrijft, in de Colossensebrief. Eén ding doe ik, mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij is, ik jaag. Ja, niet naar mensen om ze te vervolgen, maar ik jaag naar de prijs der roeping Gods. Dus hij was wel degelijk ook een jager, maar in de goede zin. En het laatste, hij noemt zich eerst van vroeger een verdrukker. Mensen eronder houden, pijn doen, de baas zijn. En dat verandert in een leraar. Nou heb je ook leraren die de baas willen zijn. En die de klas eronder willen houden, onder de duim. Maar daarmee bereik je geen resultaat, weten we inmiddels wel. Nee, hij wordt een leraar van de heidenen, in de goede zin van het woord. Hij gaat, in plaats van de gelovigen te verdrukken, gaat hij ze onderwijzen. Gaat hij de blijde boodschap brengen. Gaat hij het heil in Christus verkondigen. En met name vertelt hij natuurlijk de huishouding van de genade van God. Hij verkondigt de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Hij wordt een leraar van de heidenen. En het bijzondere dan is,
Ja.
En dat is misschien wel eens lastig, zeker in deze tijd. Ik moet denken aan wat ik ook zag afgelopen week. Zag ik wat beelden van opwekking in de Flevopolder. Zoveel duizenden mensen die zingen. Maar dan word je bepaald bij mensen die Jezus willen volgen. En doen als Jezus doet. Want hij is de koning. En ik kom als het ware als een onderdaan voor zijn troon en kniel voor hem neer enzovoort. Nou, die gedachte. En ik denk dat als je hen vraagt, en nogmaals, geen kwaad woord daarover, want ze bedoelen het waarschijnlijk heel goed, maar de vraag is of het Bijbels is. Zij volgen Jezus na en het woord wat je daarin ook vaak hoort is discipelschap, een discipel zijn van Jezus, hem navolgen. Paulus die zegt, wees met elkaar, Filippenzen 3, mijn navolgers. Hij maakt ook duidelijk dat de Heere God heeft gezegd dat hij aanvult wat Christus niet gedaan heeft. Het woord is bij Paulus tot een volheid gekomen. De Heer Jezus zegt dat ook, na mij komt de Heilige Geest, die zal u leiden in de volle waarheid. En de apostel Paulus wordt daarvoor gebruikt. En hij, dat is geen eigen dunk, zo van, kijk mij eens, ik ben uitverkoren, je moet mij volgen. Nee, maar hij houdt zich aan Gods plan. Geen volgers van Jezus, maar zegt hij, wees met elkaar mijn navolgers. En houdt het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld heeft. En dat gaat dan over het hemelsburgerschap. Getrokken uit de macht van de duisternis, gezegend met alle geestelijke zegen. Onzichtbare dingen, wees allen mijn navolgers. Met andere woorden, wie volg je als leraar? Wie is jouw leraar? Wie is de leraar waar je het meeste van hebt geleerd? Velen van u, wat de schooltijd betreft, weten precies wie dat was. Op de een of andere manier sprak hij aan of had hij de goede woorden enzovoort. Nou, in Bijbelse zin is het ook belangrijk om u vast te stellen, wie is mijn leraar? En Paulus zegt, ik ben een leraar van de heidenen, van de volken. Wees met elkaar mijn navolgers. En de vraag is, wie volg je na? Ga je in de auto zitten met, ja, een beetje knullig voorgesteld, maar zo dacht ik bij mezelf, ga je in de auto zitten met Jezus Christus achter het stuur die je ergens naartoe brengt? Of ga je in de auto zitten met Paulus die je ergens naartoe brengt? Wie is jouw leraar? En Paulus zegt heel nadrukkelijk, ik ben de leraar voor de heidenen en ik vul in mijn verdrukking aan wat nog gedaan moest worden in het werk van de persoon van de Heer Jezus Christus. Een uitverkoren vat. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je slaat met je als een os met je poten achteruit en ik tik je aan met de prikkelstok om je in het goede spoor te krijgen. Want je bent vanaf de moederschoot aan uitgezonderd, afgezonderd, uitverkoren. En Paulus gaat dat doen. En aan u en mij, ja, de geweldige ontdekking om te zeggen, dat volg ik na. Hij is mijn leraar. En dan sluiten we af met wat Paulus zegt in Efeze 1 vers 15... Daar heeft hij tegen de Efeziërs, maar over hun hoofden tegen, net zoals tegen jou en tegen mij. Daarom, zegt Paulus, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, hou ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Die leraar van de heidenen, die Saul, die eerst een vervolger was, een verdrukker, een lasteraar, die is geworden een apostel, een prediker en een leraar. En dan zegt hij, ik hou niet op voor u te danken, met de bedoeling dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dat je verlichte ogen van je verstand mag hebben, om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in het heiligdom, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn.
Die drie aspecten, die houden de leraar van de heidenen, onze leraar, ons voor, dat we dit zullen ontdekken, dat we verlichte ogen van ons verstand krijgen. Mooi dat Paulus inderdaad verblind werd, om vervolgens het licht te kunnen zien. En hij dankt de Heer God en hij bidt dat voor ons hetzelfde gebeurt. Verlichte ogen van het verstand, zodat we weten welke hoop we hebben, zodat we weten welke rijkdom we hebben, en zodat we weten wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Het gaat allemaal over de overstijgende rijkdom van zijn genade. En dan sluiten we af met een tekst die de apostel Paulus zelf gebruikt. Als hij het heeft over de moeite waarin hij soms verkeerde, de verdrukking, het lastige, dan zegt de Heer God tegen hem: nou Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. En zo mag het voor ons allemaal net zo zijn. Gods genade is voor ons genoeg. Want we zijn uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn, om te genieten van die rijkdom van zijn genade. Tot zover, amen. Ik stel voor dat we de Heer gaan danken en dan nog een lied gaan zingen over die genade. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u. Wij danken u voor die overvloed aan rijkdom van uw genade. Wij danken u dat we zijn uitgekoren. We danken u dat u het in de hand heeft en dat u ons leven leidt. En we hebben soms het idee dat we zelf van alles kennen en kunnen, maar uiteindelijk gaat het om wat u doet. Dank u wel dat we mogen weten dat u leiding geeft. En dat we ook zijn uitverkoren met een bepaald doel. Om de genade te tonen die om niet is. Dat we vol van blijdschap ook een blij getuigenis mogen hebben. Dat we niks met onszelf te maken hebben. Dat het geen eigen werken zijn. Dat we niet roemen in datgene wat we zelf tot stand hebben gebracht. Maar dat het alles afhankelijk is van wat u heeft gedaan. En de apostel Paulus is daar een soort voorbeeld. Dank u wel, Heer, dat we daardoor bemoedigd mogen voelen. We vragen u zegen over deze dag verder. Over de week die voor ons ligt. Laat alles zo meewerken tot eer van uw grote naam. Uit genade.